Waar wij altijd zullen kijken dat we de juiste afweging maken tussen de privacy van de burgers en onze nood om fraude op te sporen, denken wij bijvoorbeeld aan het gebruik van de APR-camera's. Dan komt dat al zo anders over, maar nee, er wordt weer bijna kwijlend beschreven hoeveel maatregelen ze kunnen nemen om fraude op te sporen en dan op het einde ergens, oh ja, die privacy, ja, dat moeten we nog even uitzoeken. Het is ook de beeldvorming, hè. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy, digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er deze week is gebeurd in privacyland. Zoals altijd, ik ben Bart van Buitenen en ik heb Tim van Haren er weer bij en we zullen deze week jullie gids zijn door het privacy nieuws. De toppers voor deze week, Facebook nu ook om je pols, de FBI runt een criminele chat-app, Europa roept België op het matje om belangenconflicten bij de GBA. En Nederlandse ouders claimen 1,4 miljard euro van TikTok. Dat en uiteraard nog meer privacy nieuws voor deze week. Tim, we trappen af met uiteraard een van onze voorkomende gasten, Facebook. Mm-hmm. Die kennelijk toch een heel ander beeld van zichzelf hebben dan de rest van de wereld eigenlijk heeft. Getuigen het nieuwste wat ze op de markt willen brengen. Men gaat namelijk een smartwatch maken waar onder andere twee camera's in zitten en een hartslagmonitor. Dus iedereen die vindt dat Facebook nog niet genoeg in je privéleven en je persoonsgegevens zit, kun je dat tegenwoordig, of binnenkort zullen we dan maar zeggen, omhoog helpen met een smartwatch. Iets wat jij gaat kopen?
Fantastische vraag, maar nee. Die twee camera's alleen al op een smartwatch, wat doet dat dan in godsnaam?
Ja, de ene camera is vooral bedoeld voor videocalling en dat wordt dus een 1080p autofocus camera die op de voorkant zit. En je hebt ook nog eentje op de achterkant. Ik moet het trouwens goed zeggen, het is degene op de achterkant wat de 1080p is. Degene op de voorkant is alleen voor het videobellen en dan mag dat iets mindere kwaliteit. Die met 1080p autofocus camera op de achterkant, die is dus beeldmateriaal op te nemen. De capturing footage noemen ze het zelf. Met andere woorden, gewoon om je heen. Misschien moet je het zo zien. De Facebook smartwatch is niet alleen als je vindt dat Facebook nog niet genoeg gegevens over jou heeft, maar ook als je vindt dat Facebook nog niet genoeg gegevens over de mensen om je heen heeft. En dan kun je ze een handje helpen door die camera om je heen te richten.
Precies, creëer gewoon een anti-privacy-bubbel rond je. Leuk.
Ja, nou, het doet me een beetje denken wat we jaren geleden met de Google Glass hadden. Daar speelde dezelfde discussie een beetje. Ja, maar wat doe je dan met de mensen die je op beeld zet, die daar niet op zitten te wachten? En die gegevens worden wel allemaal doorgestuurd naar Google. Ze hadden daar zelfs een nieuwe term voor, de glasshole. En verder van de mensen die er dan mee rond gingen lopen. Ik herinner mezelf dat er op dat moment iemand was die in een café klappen heeft gekregen, omdat hij met een Google Glass rondliep. In die zin is een horloge valt misschien iets minder op. Ik vraag me dan toch af, wie gaat dat doen? Nu, ik snap overigens de redenen van Facebook wel om het te doen. Want wat zit er, nou tenminste, goed, als je het Facebook vraagt, wat zit erachter? Ja, we willen mensen nog meer immersive experience geven. Nog meer makkelijke manier om dingen te delen. Het echte argument wat men dan vertelt, wat ik ook her en der heb gelezen, is van ja, Facebook is ontzettend gefrustreerd dat ze voornamelijk afhankelijk zijn van de platform van Google en Apple, namelijk hun telefoons. Getuigen de laatste activiteiten rond die anti-app tracking die Apple heeft gedaan, geloof ik dat meteen. En dit is een manier om daar vanaf te komen. In de smartwatch komt namelijk ook een simkaartje of een e-sim, zodat je daarmee dus gewoon volledig zonder een toestel internetverbinding kunt maken en dat Facebook dus echt onafhankelijk wordt van Google en Apple. Ik snap wel dat ze daarnaar op zoek zijn. En ja, ik moet wel zeggen, als ik dan dus denk van ja, dat gaat toch helemaal niemand doen. Wie gaat nu in hemelsnaam nog ook dat ding om je pols dragen alsof Facebook nog niet genoeg heeft? Maar dan bedenk ik me, de Facebook Portal is een relatief succes, toch zeker in Amerika.
Mm-hmm. Ja, good point. Het is, we zijn niet allemaal beroepsgedeformeerde privacy people's natuurlijk. Dus er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die dat kopen. Misschien zelfs niet bij stilstaan wat de gevolgen daarvan zijn voor zichzelf en voor hun omgeving.
Ja,
maar het is beangstigend, hè. Het is beangstigend dat zij die ambitie hebben.
Dus Facebook Portal is dus die smart speaker die Facebook heeft gemaakt. Ik moet zeggen, want je hebt Google heeft hem, Apple heeft ze uiteraard, Amazon uiteraard. Ik ben die nog nooit bij iemand tegengekomen. Maar goed, mijn omgeving is natuurlijk niet representatief, dat snap ik ook wel.
Nee, ze zetten die weg voordat je binnenkomt bij hun thuis, omdat ze anders weer de hele avond het mogen horen.
Dat lijkt me een hele terechte keuze, want anders dan wild schreeuwend, schuimbekkend schreeuw ik rond. Ik geef geen toestemming en dan... Nee. Goed, Facebook, we zullen zien. Ik ben vooral benieuwd dus of dat een succes wordt, wie ik ga zien met zo'n ding. En anders dan blijven we gewoon wat langer gezichtsmaskertjes dragen als dat een hit wordt.
Ja, precies. Het is niet toch onnormaal.
Wat hebben we nog meegenomen? Wij hebben de Data Protection Impact Assessment, de DPIA, oftewel die verplichte analyse die onze GDPR-AVG privacywetgeving oplegt als jij veel gegevens, gevoelige gegevens gaat verwerken. Zo'n analyse, die DPIA, is uitgevoerd door de Nederlandse overheid, of in ieder geval in opdracht van de Nederlandse overheid. En de Rijksuniversiteit Groningen is die uitgevoerd op Google Workspace, wat vroeger de G Suite was, de e-mails, Google Search, YouTube, de hele suite bij elkaar, Google Docs. Daar was een DPA over uitgevoerd. We hebben daar al eens eerder aandacht aan besteed. Daar kwamen allerlei puntjes uit. Toch, wou we zeggen, hoog risico. Maar ondertussen heeft dat nog een klein staartje gekregen. Je hebt hem al opgevolgd. Waar is dat nu ook terechtgekomen, dat advies?
Ja, om daar eerst even op in te springen. Er zijn enkele zwaarwegende risico's die gedetecteerd zijn in de DPA. Als je het Google Workspace gaat gebruiken voor educatieve doeleinden in scholen. En ik ga er enkele van meepakken. Het zijn ze niet allemaal, maar het zijn in mijn ogen wel een paar van de belangrijkste. Er is oneenigheid over de rolverdeling. Google ziet zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke. En ze doen eigenlijk een beetje wat ze zelf willen met de data zonder grondslag of doelbinding. In elk ander scenario zou je hier logischerwijs denken, ja, Google is gewoon een verwerker. Hè. Die scholen maken gebruik van die dienst en that's it. Dat is klaar is case. Maar ja, Google heeft zo'n gigantisch monopolie op die markt dat die simpelweg kunnen zeggen, wij zijn verwerkingsverantwoordelijk en we gaan je data voor een heleboel andere dingen gebruiken. Er zijn voorwaarden rond metadata die eenzijdig worden aangepast zonder toestemming. Google weigert ook in te gaan op data subject access requests met betrekking tot individuele diagnostische data, een grondig gebrek aan transparantie en ga zo maar door. Hè. Eigenlijk kortom, alles wat je mag verwachten van Google als het op vlak van privacy aankomt. Nu, naar aanleiding van de DPIA probeert Google wel tegemoet te komen, maar eerlijk gezegd zijn het vooral holle statements en rudimentaire privacy-instellingen die ze nu voorstellen, die de risico's helemaal niet gaan mitigeren. En de autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse privacywaakhond, die reageert nu met een advies. En dat advies luidt als volgt. Google Workspace mag niet in het nieuwe schooljaar gebruikt worden als de onduidelijkheden en privacyrisico's van het gebruik van Google Workspace niet worden meegenomen. Dus dat is wel een ferm ultimatum.
Ja, absoluut. En het belangrijkste daar, Microsoft was ook al onderwerp van zo'n analyse vorig jaar. Die hebben daar wel maatregelen opgenomen. Die liepen tegen dezelfde dingen aan die jij nu ook noemde. Men gebruikt gegevens, die metadata, als in wie heeft welke bestanden geopend, welke bestanden zijn geopend, wat was de titel van die bestanden. Dus op zich gegevens, waar ook potentieel gevoeligheid in zit en die sowieso persoonsgegevens zijn over de mensen die met Google Workspace of Microsoft werken. Nou, Microsoft heeft dat ter harte genomen. Die heeft ook binnen afzienbare tijd laten weten, oké, we gaan dat aanpassen. Die hebben dingen doorgevoerd. Google heeft dat dus niet gedaan. Die hebben dezelfde lijst gekregen, die hebben dezelfde tijd gekregen en die hebben dat niet op die manier aangepast. En vandaar dat de AP nu de volgende stap neemt door te zeggen van kijk, we verwachten dat jullie dat gewoon niet gaan gebruiken. Binnen schoolomgevingen is dat nog best een dingetje, want daar ben ik dat al vaak tegengekomen. Daar is het ook prijstechnisch natuurlijk aantrekkelijk. Wat niet wegneemt dat het advies, ik snap dat volledig in die zin dat ja, net omdat het scholen zijn, dan hebben we het dus niet alleen maar over, vroeger bij Microsoft was het dan ambtenaren, maar nu hebben we het dan zelfs over kinderen. Mijn dochter krijgt ook van de school een Gmail-adres op naam van de school. En de wetenschap dat Google daar doodleuk even allerlei dingen uithaalt en die voor hun eigen doeleinden gaat verwerken, daar ben ik ook niet van gediend. En ja, zal voor de scholen in kwestie in Nederland dan nu, benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Maar in België hebben we er dus ook een heleboel die daar gebruik van maken, waar dit nog niet op die manier is binnengekomen. En waar ik heel benieuwd naar ben, ja, wat gaan ze dan doen op het moment dat het wel zo doorkomt? Want dat is het enige wat natuurlijk altijd de moeilijkheid blijft. Ja, als het niet Google is, wat dan wel? Maar hier merk je dus dat het bezig is van, ja goed, dat is misschien zo, maar je zult toch iets moeten gaan vinden.
Ja, precies. Hè. Dat is een beetje het probleem. Ik denk dat heel veel scholen wel absoluut bereid zijn om die overstap te maken van naar een ander platform dat privacyvriendelijk is. Maar het probleem is Findmaar is een platform dat al die functionaliteiten en al die voordelen aanbiedt aan exact dezelfde prijs. Dat is economy of scale. Google kan dat doen omdat zij zo gigantisch zijn. In ruil voor die goedkope prijs ga je dan natuurlijk ook met die data lopen die je kan doorverkopen.
Het doet mij gewoon denken dat voor dit soort instituten, omgevingen, eigenlijk vanuit de staat uit iets zou moeten zijn. Ik bedoel, een school, snap ik dat ze die resources niet hebben, maar een overheid heeft die resources wel. En die kunnen, dat is nou eens iets als we het hebben over waar mogen subsidies heen gaan. Die mogen van mij een zwaar gesubsidieerde overheidsonderwijscloud opzetten, waar ze al die studenten e-mailadressen kunnen geven, waar er een soort Google Drive is. En tussen haakjes, dat bestaat al, hè? Nextcloud, open source, wordt al op heel veel andere plekken gebruikt voor precies dat soort activiteiten. Dat is geen jonge onvolwassen tooling, dat is iets wat al jaren bestaat, open source, dus het is er wel. En ja, dat is iets waar ik eigenlijk hier zou verwachten dat men daar eens iets voor gaat aanbieden. Dat men vanuit een betrouwbare omgeving naar scholen toe met ook garanties rond uptime, rond onderhoud. En opnieuw, vanuit een overheid moet dat te regelen zijn. Dat zou ik hier eigenlijk verwachten als de oplossing.
Ja, en misschien moeten we dan maar gewoon wat minder subsidies gaan spenderen aan het bouwen van keukens in villa's van Vlaamse politiekers en meer in een effectieve technologische oplossing voor de scholen. Want dat is het, is een sector die een beetje aan zijn lot is overgelaten door de overheid. En er zijn wel allemaal verplichtingen opgelegd van kijk, jullie moeten nu ook gaan digitaliseren, je moet ook ervoor zorgen dat iedereen met een computer kan werken, bla bla bla. Maar we gaan jullie er helemaal niet in helpen, trek een plan en zoek het maar uit. En we gaan wel op jullie vingers tikken als je het niet goed doet. Dus ja, dat is een beetje jammer hoe dat is zo gebeurd. Hè?
Ja, dat is de dubbele standaard en daar zouden we dus iets aan moeten doen. Nu goed, we zullen eens kijken of we dat ook naar België terug zien komen, dat advies. Zo niet is het misschien interessant om dat eens een keer bij de GBA aan te melden. Van goh, wat is jullie mening hierover? En op die manier een beetje een klein diepje te geven. Voorals we nog eens een momentje over hebben.
We zullen ook vooral zien wat dat Google hun reactie nu is, hè, wat ze daarop gaan doen om dat advies. Want ze hebben wel beloofd dat ze er aanpassingen in gaan doen, zodat het advies, zoals ze tegemoet komen in dat advies. Maar de vraag is alleen, ja, gaat dat op tijd zijn en welke aanpassingen gaan het zijn? Hè?
Dat zou natuurlijk ook absoluut een oplossing zijn. Even kijken, wat hebben we nog? EA Games. Ik weet niet zeker hoe het met de luisteraars zit, maar als ik voor mezelf spreek, ben toch best wel een beetje een gamer. De laatste tijd aanzienlijk minder, in de jongere jaren aanzienlijk meer. Daar ging heel veel tijd in zitten. En daarom vond ik deze leuk. Ook omdat het natuurlijk de link met privacy is er. Er zijn gegevens buitgemaakt. EA Games namelijk, de maker van FIFA, de maker van ontiegelijk veel andere spelletjes, is gehackt. Maar vooral de manier waarop ze gehackt worden, waarop ze in eerste instantie binnenkwamen, vond ik erg leuk, innovatief. Goed, we horen natuurlijk veel over cookies. Cookies hebben vooral een connotatie van, ja, daar word je mee over het internet getracked. Maar cookies kunnen ook een perfect nut hebben. Het bijhouden van voorkeuren op een winkel, het bijhouden van wat er in je winkelmandje zat. En bijvoorbeeld ook het bijhouden of iemand ingelogd is of niet. En zo'n cookie wordt dus ook wel eens gestolen, want dat als je dat op de goede manier inzet, kun jij een website waar jij bezoekt of een app ervan overtuigen van hey, deze gebruiker kennen we al, die is ingelogd en je krijgt meteen toegang. Nou, dat is wat er hier gebeurd is. Een hackgroepering, zullen we maar zeggen, een aantal hackers, die hadden op een online forum gestolen cookies gekocht voor de lieve som van $10. En met die cookies konden zij, doordat dat natuurlijk, ik bedoel het niet dat je dat even ergens neerzet en je komt ergens binnen, maar goed, ze konden die cookies gebruiken om toegang te krijgen tot de Slack van EA Games. Slack, een Microsoft Teams, Skype, chat-achtige omgevingen, waar dus gewoon heel dat bedrijf met elkaar kan praten. En daarmee zochten ze contact met IT-support. En ja, lang verhaal kort, ze hebben IT-support erin gesocial engineered, erin overtuigd dat zij medewerkers waren van EA, dat ze hun telefoon kwijt waren geraakt en dat ze dus eventjes de multi-factor authentication token via Slack toegestuurd moesten krijgen, want ja, ze waren hun telefoon helaas kwijtgeraakt na een wild feestje. IT-support wilde de kwaadste niet zijn, wilde even laten merken van ik snap het wel, ik heb ook wilde feestjes, alsjeblieft, hier is een MFA-token, daar kun je inloggen en dingen resetten. En van het een kwam het ander. Die hack bij EA Games is wel een hele serieuze. De broncode van FIFA 21 hebben ze buitgemaakt. Nog heel veel andere gegevens van FIFA, van EA Games, de medewerkers daar. Dus een hele serieuze hack. Maar vooral het bedrijf gehackt en datalek is niet nieuw, maar het concept dat het nu was via een token wat je voor $10 kocht om toegang te krijgen tot Slack. En dan vervolgens via Slack de IT support social engineeren om jou toegang te geven tot allerlei andere accounts. Dat vond ik nou eens een mooie aanpak.
Dat is ook relatief low-tech nog, hè, die aanval. Het is niet dat het hier gaat over het exploiteren van meerdere zero-days en het opzetten van persistence in uw netwerk over meerdere weken om dan continu packets te deployen. Nee, het gaat hier gewoon over we kopen een cookie, we doen ons voor als een medewerker die een beetje te wild is geweest en we zijn binnen. Ik vind het wel, inspirerend hoe vindingrijk ze zijn.
Ja, weer eentje in de categorie van het is heel stout, laten we duidelijk zijn, maar je moet er toch een beetje bewondering voor hebben over hoe slim ze het gedaan hebben. Ja,
ja, het zijn geen domberikken en dat kan ik alleen maar respecteren.
Ja, inderdaad. Even zien, we gaan door met toch nog een beetje Google. Google's Flock. Je herinnert je het nog wel, de Federated Learning of Cohorts, oftewel hetgene waarmee Google aankondigt, wij gaan voor een cookieless future. Uiteraard hoofdzakelijk met als doel om de privacy van de gebruikers te behouden. Helemaal niet om zelf nog meer de advertentiemarkt in handen te krijgen. Maar ondertussen is er toch nog wat extra's naar buiten gekomen. Wat men dan toch nog kan doen met die Flock IDs. Jij hebt dat wat uitgezocht, Tim. Wat kan men daarmee doen?
Ja, die Flocks eigenlijk, om nog even uit te leggen wat nu concreet die technologie is. Dat is een van de onderdelen van Google's Privacy Sandbox. Flocks, dat is technologie waarbij je aan de hand van browsergedrag in een hokje wordt gestopt met een paar duizenden anderen die gelijkaardig browsergedrag vertonen. En moest volgens Google het trackingprobleem van de baan helpen en iedereen weer op zijn gerust stellen en sussen als het ging over privacy. Nu, drie keer raden wat er is gebeurd. Hè. Bepaalde databedrijven voor advertenties, bijvoorbeeld GroupM, ID5, Northstar, Criteo, Mindhive, die zijn in die trial phase van Google's Flock nu al bezig om die zogenaamde Flock IDs, het nummer dat je krijgt als je in een hokje wordt gestopt, te verzamelen, zodat ze die kunnen combineren met persoonsgegevens om je dan alsnog persoonlijk te gaan tracken en gericht ads op je af te schieten. Dus we zijn eigenlijk geen enkele stap verder. Sterker nog, en dat vind ik bijzonder interessant, dit is koren op de molen van privacy people, van critici, en een heel sterk en interessant punt dat Bennett Cyphers, fantastische achternaam ook trouwens, van het IFF aanhaalt, dat is dit, als een tracker met je Flock cohort start, hoeft deze alleen je browser te onderscheiden van enkele duizend anderen in plaats van een paar honderd miljoen anderen. Dus het feit dat jij in zo'n hokje wordt gestopt, betekent dat het veel gemakkelijker zou moeten gaan traceren, omdat ze je maar moeten onderscheiden van een beperkt aantal mensen.
Ja, en precies wat er dus al was voorspeld overigens, hè, toen wij dat paar podcasts geleden aanhaalden. Natuurlijk niet zelf bedacht, maar dat we al op andere plekken hadden gezien van ja, men geeft aan het feit dat je nu misschien met een paar duizend in een hokje zit, neemt niet weg dat uit die paar duizend je nog steeds mensen uniek kunt gaan halen. En zie daar, mensen achterin laten om wat te doen. Nog een leuke bijkomstigheid daar. In Groot-Brittannië zijn ze tegen de regulator aangelopen, want die heeft nog een ander aspect bekeken van het gebruik van die Flock. Die heeft namelijk gezien van wacht eens even, als jullie dit gaan uitrollen. Cookies is in die zin democratisch, dat in ieder geval iedereen heel het internet kan gaan tracken. Maar als we die Google Flock gaan gebruiken, dan zit dat weer meer bij jullie. En dan krijgen jullie weer meer van die markt rond advertenties in handen. En wij zien hier een risico tegen monopolie, misbruiken van je positie. En dus die hebben nu allerlei beloftes moeten doen dat op het moment dat dat wordt uitgerold, die Flock technologie, wat nu nog maar de vraag is natuurlijk, dat ze daar garanties gaan bieden, niet zozeer rond privacy, maar wel dat ze daarmee niet nog meer van de markt voor zichzelf in handen nemen. En dat, nou ja, dat was natuurlijk het hele idee erachter. Dus dat zal ook al een uitdaging worden, denk ik.
Ja, het hele idee van gericht advertenties gaan plaatsen bij mensen. Ik heb er nog altijd mijn twijfels bij of dat eigenlijk wel zoveel baat heeft. Of dat eigenlijk wel echt een nut heeft. En dat je niet gewoon beter contextuele advertenties kan voorzien. Ik ben echt benieuwd naar meer onderzoek daarover. Of dat effectief wel een nut heeft. Of dat Google dat gewoon en andere bedrijven natuurlijk dat blijven pushen. Omdat het voor hun voordelig is en voor hun economisch interessant. Nu, ja. die Flock-technologie die is dus nu, zoals ik daar straks al zei, in trial phase. Je wordt er willekeurig uitgekozen als je een Chrome-browser gebruikt, dus je weet eigenlijk niet, je moet er geen toestemming voor geven, uiteraard. Wil je toch weten of je daarbij zit en hoe dat je dat kan uitschakelen, dan kan je naar www.amiflocked.org gaan, van IFF, Electronic Frontier Foundation. En die webpagina die gaat u eigenlijk tonen of dat je deel uitmaakt van een Flock trial phase of niet. Altijd leuk om eens te doen.
Oké, absoluut, absoluut. En misschien als simpele das privé, das beter. Geen Google-producten gebruiken als het even kan. En pak Brave als alternatief. Dat is ook een Chromium-browser, maar geen Chrome. Of Firefox blijft natuurlijk ook altijd een optie. Daarmee voorkom je dit. Ook al is Chrome op zich naar veiligheid een hele goede browser. Je voorkomt dit soort grapjes dat je daar deel van uitmaakt. Even zien, we gaan door met, hoe kan het ook anders, nog een post van security.nl. Mag niet ontbreken. Een tijdje geleden had je de organisatie Ticketcounter die te maken met een datalek. Ticketcounter, bekend van het feit dat zij software aanbieden om voor jouw event tickets te verkopen. Jij bent een organisator, jij maakt een account aan bij Ticketcounter. Jij implementeert hun software op jouw website of jij stuurt mensen rechtstreeks door naar Ticketcounter. Maar in ieder geval, het is dus een manier om niet zelf alles rond ticketregistratie en uitdelen te voorzien, maar toch gewoon je event op die manier te kunnen organiseren. Betekent dus wel, als we een heel klein beetje privacy definities erbij pakken, de organisator van zo'n event is de verantwoordelijke voor al die gegevens die verzameld worden, voor alle mensen die op bezoek komen en die via Ticketcounter een ticket krijgen. Ticketcounter is de verwerker. Dat betekent, zij leveren de software, maar zij mogen die gegevens die ze krijgen bijvoorbeeld niet voor iets anders gaan gebruiken, voor hun eigen mailing of iets dergelijks. Zij mogen die alleen maar gebruiken voor het verwerken van tickets. Dus dat is die verantwoordelijke verwerkerrelatie. Betekent ook, als jij een datalek hebt, in dit geval dus bij Ticketcounter als verwerker, dan moet je dat niet zelf gaan melden bij de betreffende autoriteiten. Nee, dan moeten al die bedrijven die gebruik maken van jouw software, moeten zelf melding gaan maken van een datalek. Nu, Ticketcounter op zich haalde de pers wel met hun datalek, maar die hebben dus aan alle bedrijven die bij hun klant zijn laten weten van let op, we hebben een datalek gehad en dat betekent dat jullie, de bezoekers van jullie evenementen, degene die bij jullie tickets hebben gekocht, moeten laten weten dat er een datalek is geweest. Zodat ze eventueel maatregelen kunnen nemen, dat is het idee van zo'n melding natuurlijk. Ondertussen heeft de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft een brief naar 46 van die organisaties moeten rondsturen, omdat die nog steeds geen melding hebben gemaakt naar hun gebruikers van oeps, er is een datalek geweest. Wellicht dat die organisaties dachten van ach, dat is toch in de pers geweest, iedereen zal dat toch wel gehoord hebben. Kan zijn, maar dan weet niet iedereen per definitie dat jouw organisatie voor jouw event gebruik maakte van Ticketcounter. En je hebt dus de plicht om ze daarover te informeren. Saillant detail, hou even in de gaten. Booking.com, natuurlijk een veel grotere organisatie dan de meeste van die event organizers, maar Booking.com heeft recent nog een boete van €475.000 gekregen omdat ze 20 dagen te laat waren met een datalek, waar al die 46 organisaties daar al ruim overheen zitten. Dus wie weet wat voor staartje dit nog krijgt.
Ik hoop dat het een staartje krijgt, want dat is echt, dat is een basisprincipe. Hè? Heldere communicatie, als er iets gebeurt, zeg het gewoon, own up to it en ga verder. In plaats van het nu te verzwijgen en alsnog in de pers te komen. Dat is niet zo positief.
Het zal er veel van afhangen of die organisaties willens nillens dit niet gemeld hebben, of dat zij zich er oprecht niet van bewust waren. Als jij bijvoorbeeld nu zo'n brief van de AP krijgt en het eerste wat je doet is zeggen, oeps, foutje, je gaat onmiddellijk die mensen informeren, laat aan de AP weten, beste AP, 1000 maal excuses, oeps, wat zijn we dom, zijn we vergeten, hebben we onmiddellijk gedaan, is de kans groot dat je daar niks van hoort. Maar natuurlijk zullen er een aantal zijn die de kop in het zand gaan steken en dan zullen we zien wat eruit komt.
Ja. Al sinds wel mooi dat ze dit viseren en dat ze ook wel duidelijk maken van kijk jongens, allee, communiceren, het is best wel belangrijk, het is een verplichting, doe het gewoon.
Klopt, inderdaad. Goed, wat hebben we dan? Toch ja, wat ik eigenlijk een ontzettend mooie vind. Goed, je had hem aangebracht Tim, ik laat hem jou gewoon aftrappen. We hebben het over de FBI en de Australische politie die een actie genaamd Anom hebben opgezet. Wat hebben ze gedaan?
Ja, het is FBI en de Australische politie leverden eigenlijk jarenlang versleutelde cryptotelefoons aan criminelen, waardoor ze alle communicatie kon afluisteren. Dat project kreeg trouwens de codenaam Trojan Shield, heel mooi gevonden. Een van de quotes uit het bevel dat project heeft opgestart was: "A goal of the Trojan Shield investigation is to shake the confidence in this entire industry because the FBI is willing and able to enter this space and monitor messages." En dat vind ik zo'n krachtige quote van: we weten dat jullie het doen, we gaan er gewoon mee in zitten en we gaan jullie allemaal verschrikkelijk paranoïde maken. Jullie gaan niet meer weten welke encryptiedienst nu eigenlijk legitiem is en welke eigenlijk stiekem in handen is van een autoriteit. Hoe is dat nu eigenlijk verlopen? In 2019 startte de FBI een eigen bedrijf, Anom, dat cryptotelefoons aanbood. Deze telefoons werden enkel verkocht via criminelen. En gebruikers dachten dus dat ze met onkraakbare encryptie aan het communiceren waren en beschermd waren tegen politie, terwijl ze eigenlijk letterlijk alles dat ze doorstuurden netjes op een dienblaadje presenteerden. Een leuk detail daarbij is, de FBI en de Australische politie hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. Een informant, een crimineel, speelde een belangrijke rol in die operatie. Die informant verkocht namelijk zelf cryptotelefoons voor Phantom Secure en Sky Global, bekend van Sky ECC, dat ook is opgerold dit jaar. Na die aanhouding van de informant bood hij zijn kennis en cryptotelefoons aan de FBI aan voor verdere onderzoeken en zo ontstond eigenlijk het idee om die nog eens te gaan aanbieden, terug in de markt te brengen en eigenlijk alles te gaan monitoren. Prachtig voorbeeldje van hoe dat je het ook kan oplossen zonder backdoors in te bouwen in encryptie.
Ja, 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 absoluut, absoluut. En als je ziet hoe ze het gedaan hebben, dat is echt fantastisch. Hè? Die informant is dan bij hun gekomen. Van wat ik er zelf van heb kunnen lezen, hebben ze die op de een of andere manier opgepakt en heeft die zelf als bargaining chip heeft die aangeboden van, god trouwens, ik ben met iets bezig, misschien dat voor jullie wel interessant is. En hebben ze gezegd van, ja, nee, daar kunnen we wel iets mee. Hebben ze dus die eigen secure phone, cryptophone bedrijfje opgericht en zijn ze helemaal ook in de klassieke start-up modus gegaan. Werkte alleen met invite links. Dus je mocht niet zomaar je aanmelden. Nee, iemand anders moest jou aanmelden, moest jou een invite geven en dan kon je er lid van worden. Dus ze hebben helemaal van dat principe gebruik gemaakt dat iemand anders moest het aanbevelen aan een ander. En zo
prachtig
zijn ze.
Toch,
dat is prachtig, prachtig gedaan. En zo zijn ze dus uiteindelijk nadat organisaties zoals EncroChat, Phantom Secure. Dus er waren al een aantal van die providers die opgerold waren door de FBI of door andere politieorganisaties. En dus criminelen waren op dat moment op zoek naar een alternatief. En toen vonden ze dus Anon. Niet wetende, uiteraard, dat door de FBI werd gerund. Je had de cijfertjes al op een rijtje gezet met 12.000 telefoons waren er verkocht. 300 misdaadsyndicaten, 100 landen, 27 miljoen berichten. Met als doel, wat jij zelf in het begin ook al aanhaalde, hè, van kijk na EncroChat, Phantom Secure, Sky ECC, de recentste. Nu Anon dan, waar er ook weer 12.000 van die mensen aanzetten. Ja, als je nu een crimineel bent die op zoek is naar een nieuw communicatiemiddel, ik denk niet dat je nog zo 1, 2, 3 gebruik gaat maken van een of andere telefoondienst waar je, want dat is bij deze meestal het geval, €2.000 per maand betaalt om dan zogenaamd veilig te kunnen communiceren, hè?
Ja, dat vind ik het fenomenale. Hè. Het hele idee van we gaan een gigantisch gat maken in die markt. We gaan dat opvullen met een telefoon die alle informatie voor ons vergaart. En we gaan er op die manier voor zorgen dat het vertrouwen in de toekomst in die technologie voor een lange tijd weg is. Dat is zo clever gevonden. Dat is een effect dat voor altijd gaat door blijven golven.
En ja, je zit dan zo te kijken, als FBI zijnde, een jaar, anderhalf jaar, 27 miljoen berichten. Ergens moet hij op een gegeven moment zeggen van jongens, ja, het is genoeg geweest. Ik bedoel, we vinden straks zoveel, daar gaan we nooit meer doorheen komen. Laten we er maar gewoon een punt achter zetten. En dan hopelijk dat ze nu hun lesje geleerd hebben. Want ze hadden dit ook nog jaren door kunnen laten gaan. Hè?
Tuurlijk. Ze hadden dat waarschijnlijk nog veel groter kunnen laten worden, dat netwerk. Maar ja, ze hebben hun doel bereikt. Hè. Ze hebben ervoor gezorgd dat het medium gedestabiliseerd is. En dat het nu het vertrouwen erin is weg. En dat vind ik fenomenaal.
Het bewijst nog maar eens dat op het moment dat handhavingsdiensten er echt hun zin op gezet hebben, dat ze niet moeten mekkeren over WhatsApp en iMessage en end-to-end encrypted, want ze kunnen er echt wel een manier op vinden. Neem niet weg, en daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb daar meerdere dingen over gelezen, want je bent een crimineel. Waarom koop je niet gewoon een iPhone, zet je er Signal op en ga je dat gebruiken om te communiceren?
Ja, precies. Dat is hetgeen dat ik ook niet snap. Waarom €2.000 uitgeven aan een device waarvan je dan zeker nu helemaal niet zeker bent of het wel legitiem is?
Wel,
misschien weten ze het gewoon niet of misschien vertrouwen ze het niet. Zijn ze niet genoeg bekend met de technologie?
Ik heb dus wat zitten lezen. Je leest dan heel veel verschillende interpretaties, maar er is er eentje die je net eigenlijk al even benoemde waar ik denk dat het hem achter zit. Ten eerste, wat ik dan al niet snap, maar goed. Ten eerste, de meeste van die gebruikers, criminelen, dat zijn geen security experts. Dus die zitten daar zelf niet diep genoeg in om dit goed in te kunnen schatten. Die zien dan zo'n appje zoals Signal of een iPhone, gaan ervan uit. Ja, daar zal de politie toch wel binnen zitten. Ik bedoel, dat is voor iedereen te gebruiken. Dat zal dan niet veilig zijn. Krijgen dan vervolgens van iemand anders aangeraden van kijk, dit gebruiken wij. En dat kost $2.000 per maand. En zoals dat bij heel veel andere gebruikers in consumenten ook werkt. Als je er zoveel geld voor betaalt, ja, dan zal dat toch zeker wel goed zijn. Ik bedoel, dat is hoe heel veel merken uiteindelijk ook werken. Als ons product maar duur is, onze marketing is goed, dan gaan mensen er altijd van uit dat het kwalitatief ook heel erg goed is. En dat zal hier ook gespeeld hebben. Het gebrek aan vertrouwen in mainstream oplossingen. En ervan uitgaand van ja, mijn collega criminelen gebruiken het zal toch wel goed zijn.
Dus bij deze, de allereerste DAS privé, DAS beter voor kartels en misdaadsyndicaten.
iPhone en Signal.
iPhone en Signal en ProtonMail en een VPN.
Ja, inderdaad. In te huren voor €1.000 per dag. Nee, dat denk ik dan weer niet. Nu goed, dus een super interessante. Dan kijken we eventjes, want dan soms heb je dan het idee van oké, nu hebben ze de smaak te pakken. En misschien dat politiediensten in allerlei andere contexten dan denken van oh, weet je wat, dit kunnen we als aanleiding gebruiken om nog op heel veel andere plekken informatie te gaan halen. Dat is waar ik dan aan denk voor ons volgende item. Komt van de VRT, weer wat meer, wat dichter bij huis. Waar het artikeltje wat ging over camera's nu inzetten tegen fiscale wanbetalers. Waar de betreffende staatssecretaris of minister op een rijtje zetten welke maatregelen ze allemaal willen nemen tegen fraude. Daar zitten een aantal dingen in waar ik dan denk van oké, goed, logisch, ik snap dat je dat gaat doen. Waar men zegt van ja, dat moet de kassa's en de horeca, die kunnen we nog beter beveiligen. Goed, als je zwart werk tegen wilt gaan, dan is dat wellicht een goede oplossing. Minder cash. Daar zitten ook privacy technisch wat issues aan. Maar goed, feit is als er zoveel mogelijk elektronisch gebeurt, ja, dan wordt ook weer zwart geld betalen weer wat moeilijker. Maar dan kun je wachten tot wanneer daar weer alle camera's voorbij komen. De ANPR-camera's die nu gebruikt worden voor het opsporen van zogenaamd zware criminaliteit. Die komen dan ook weer de revue passeren van. Zeg maar van, goh, als we dat toch overal hebben zitten, wie weet kunnen we dan meteen gewoon iedere burger in de gaten houden en daar iedere mogelijke vorm van fiscale fraude of verzekeringspremie een keer niet betaald of iets te laat voor je keuring, kunnen we die ook meteen eruit pakken. En dan is de vraag van, ja, goh, hoe zit het dan misschien met de privacy van de burgers? En dan zegt zo'n minister, ja, goh, dat is dus iets wat we nog moeten bekijken. Hij, op zich zegt hij wel meteen, we gaan het nog niet doen, we gaan het eerst bekijken, maar denk nou even na voor je zoiets de wereld instuurt. En denk even na dat je niet die privacy weer als een nagedachte benoemt. Maar voordat je erover begint, zegt wel, er zijn diverse mogelijkheden die wij kunnen onderzoeken. Waar wij altijd zullen kijken dat we de juiste afweging maken tussen de privacy van de burgers en onze nood om fraude op te sporen. Denken wij bijvoorbeeld aan het gebruik van de ANPR-camera's, dan komt dat al zo anders over. Maar nee, er wordt weer bijna kwijlend beschreven hoeveel maatregelen ze kunnen nemen om fraude op te sporen en dan op het einde ergens, oh ja, die privacy, ja, dat moeten we nog even uitzoeken. Het is ook de beeldvorming, hè.
Dat is wel een fantastische manier hoe je dat beschrijft. Echt dat kwijlend, die honger naar data van, ja, hoe kunnen we nog meer gaan fraude gaan bestrijden of terreur, whatever, het maakt niet uit. Dat is ja, het
dat
wel.
Dat idee krijg je.
Dat is het idee dat je krijgt met die communicatie en met die projecten. Hè. Het is van, ja, we willen 1001 gekke dingen gaan doen met die data. Ah ja, maar ja, er is ook een privacywetgeving. Ja, whatever, zullen we wel eens bekijken als we er tijd voor hebben. Oké. Okay. Zo ga je ook niemand meekrijgen. Allee ja, je kan het zo gaan doen, maar je hebt de burgers niet mee. En dat is ook niet goed in een democratie.
Nee, inderdaad. Dus fraude bestrijden ben ik helemaal voor. Maar zoals altijd, maak gewoon even de juiste afweging tussen iedereen als een potentiële fraudeur gaan bestempelen en ieder mogelijk middel wat we hebben gaan inzetten om dan maar die paar fraudeurs eruit te halen. Wat nu net is, waar we allemaal jaren geleden al van besloten hebben. Daarom hebben we artikeltje 7 en artikeltje 8 in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, privacy en gegevensbescherming, dat niet genoeg is. Dan kunnen we kijken of we fraude op de goede manier op kunnen sporen. En het doet een beetje denken, want na fraude heb je dan natuurlijk altijd die andere die je ook hoort in die discussie, terrorisme. Daar is een ander artikeltje wat jij had meegenomen, ook van de VRT, ging daarover. In het kader van terrorisme was men nu weer ergens anders allerlei dingen in de gaten aan het houden. Praat ons er eens even doorheen.
Ja, dat was eigenlijk een maf artikel, moet ik zeggen. Dat onder andere ook Matthias Dobbelaar Welvaart in de aandacht bracht op LinkedIn. Het is een artikel over een persoon die na een avond in een Syrisch restaurant zijn deel van de rekening wou terugstorten en met de melding Syrië erbij. En Payconiq schoot volgend bericht in zijn mailbox. Als financiële organisatie is het van belang zicht te houden op de betalingsactiviteiten van onze gebruikers. U heeft een betaling uitgevoerd met de beschrijving Syrië. Graag horen wij van u de reden van deze betaling zo spoedig mogelijk. Indien wij geen antwoord mogen ontvangen op deze e-mail, dienen wij vervolgstappen te ondernemen. Dat is kort en dwingend en in mijn opinie eigenlijk lekker dystopisch. En ja, dat was het voornaamste probleem in dat artikel. Hè. Banken hebben een wettelijke verplichting en andere financiële instellingen hebben een wettelijke verplichting, Europees en nationaal, om transacties te monitoren in het kader van fraude, witwaspraktijken en ook terreur. Maar enige transparantie en een iets mildere toon van ho, jongens, je hebt hier Syrië in uw vakje gezet, in uw berichtvakje. Wat is hier de bedoeling van? Kan het iets rustiger dan gewoon? Zeg wat je bedoeling is of we gaan je vervolgen.
Ja, wel, wat ik hier vooral in mis is, ik snap dat ze dit doen. Ik weet dat
ja,
men
ik
dit
ook.
Doet. Maar Stel nu dat Tim, jij bent van plan om naar Syrië te gaan. Ik besluit om dat een beetje te sponsoren. En ik stuur jou wat geld. Ik weet dat jij daar flink losgaat. Dat jij daar met wapens aan de slag gaat. Dat jij een zware terrorist gaat worden. En ik stuur jou wat geld om dat te sponsoren. En ik zet erin Syrië. Dan bellen ze mij op. Vragen ze mij of sturen ze me een e-mailtje. Als financiële organisatie willen we graag weten. U hebt een betaling uitgevoerd met de omschrijving Syrië. Wat is allemaal gebeurd? Wat denk jij dat ik ga antwoorden? Ga ik antwoorden, beste betaalorganisatie, bedankt dat u mij daarop wees. Ik had eigenlijk nog iets nauwkeuriger moeten zijn dat ik mijn goede vriend Tim ga sponsoren voor terroristische activiteiten. Bedankt voor deze aandacht en ik zal er voortaan op letten. Nee, natuurlijk precies. Niet. Dus wat is het nut van dat mailtje nou?
Precies, dat is het hem echt. Hè. Het jaagt gewone burgers op stang, want dat is wel best confronterend om zoiets te krijgen. Je zet gewoon de naam van een land in uw melding. Je krijgt meteen een e-mail van de financiële instelling. Ho, waar ben je in godsnaam mee bezig? En inderdaad, je hebt de mogelijkheid om gewoon eerlijk te antwoorden. Je hebt ook de mogelijkheid om te liegen. Er is geen verschil.
Dit is niet nieuw, dit principe. Ik zal jou een verhaaltje vertellen. Waar gebeurt? Jaren geleden was ik met een goede vriend van mij, wilden wij eens testen of telegrams nog een ding was. Of je nog elkaar een telegram kon sturen. Ik bedoel niet de app Telegram, ik bedoel effectief zo'n telegram waar ze vroeger altijd van zeiden. Ja, precies. Old school. Die functie bestond nog. Ik woonde toen nog in Nederland en ja, je kon daar gebruik van maken. Dus wij besloten elkaar een telegram te gaan sturen. Dus hij woonde toen buiten Nederland, dus dat was internationaal. Had me een telegram gestuurd, was binnengekomen. Dus ik wilde een beetje lollig doen. Ik wilde hem een telegram terug gaan sturen. Dat was destijds, al kon je niet meer naar een postkantoor gaan waar dan iemand met een klein machientje dat telegramberichtje ging sturen. Maar dat moest al via een website. Ik tik mijn bericht in. Bericht ontvangen. Stop. Alles klaar voor de aanslag. Stop. Tot nader bericht. Wacht ik. Stop. Dat heb ik laten versturen. Verder niet over nagedacht. Ik bedoel, ik was jong en dom en ik vond dat lollig. Dagen, misschien een week later, word ik opgebeld. Ja, goeiedag meneer Van Buitenen. We hebben een berichtje van u gezien wat u heeft verstuurd als telegram. Daar willen we u toch eens wat vragen over stellen. Hoezo dan? Ja, u hebt onder andere iets gezegd over een bomaanslag. Goed, ik dan helemaal, briefgeheim, hoe zit het? Kan dit zomaar? Dat is gewoon een grapje wat ik rondgestuurd heb. Nu, meteen dat ze mij aan de lijn hebben gekregen, is al wel duidelijk geweest dat ik inderdaad een of andere idioot was die dat lollig vond. Ik vind het ergens nog steeds lollig, maar ik moest niet verbaasd zijn dat daar zo'n reactie op kwam. Maar het principe wat eronder zit, en dat is wat ik even wil highlighten, is dat ik dus op dat moment inderdaad verbaasd was van, goh, houden ze me daar ook al in de gaten? En dat is wat je hier ook gaat krijgen. En het nutte ervan is dus zeer de vraag. En het bewijst nog maar eens wat zo'n verregaande surveillance, dat op een gegeven moment een effect gaat hebben op de bevolking. Want die gaan denken, ik word overal in de gaten gehouden en opnieuw, dat heeft het impact op mensen.
Ja, precies. En het is, het ging hier over een... ik vind het mooi dat je dat voorbeeld aanhaalt, want dat is het echt. Hè. Wat is het effect ervan? Wat bereik je ermee met dat te doen, met die informatie die gaan vergaren? Dat is echt gewoon een datahonger van de overheid eigenlijk. En hier ook, hè, die in het artikel zelf, het gaat er niet over 50.000 euro dat je naar iemand stuurt. Het gaat hier gewoon over 100 euro, omdat je iets wilt terugbetalen van een restaurant. Is dat het ook al? Moet dat ook al meegenomen worden in automatische monitoring met dan hitwords zoals Siri en terreur erbij? Ik weet het niet. Het is zeker als we dan kijken naar het effect dat het heeft.
Misschien dat ook dat zal zeggen, ja, kijk meneer Van Buitenen, het was of dit telefoontje of u komt voortaan op de lijst met terroristenverdachten. U mag zelf kiezen.
Ja, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt, maar dan vind ik dat nog altijd wel best dystopisch. Ze daarmee gaan dreigen.
Absoluut, absoluut. Even zien. Ja, zo zie je dus dat men overal inzet en van alles in de gaten houdt.
Ze houden het in toog, inderdaad. Absoluut. Het gaat best diepgaand.
Een andere partij die ook overal in lijkt te zitten, dat zijn de Russen.
Of course.
Bruggetje naar ons volgende artikel van de NOS. We hebben natuurlijk recent in België meegemaakt. Binnenlandse Zaken was naar aanleiding van de Microsoft Exchange kwetsbaarheid, waren ze wat dingen aan het updaten. En lo and behold, terwijl ze die dingen aan het updaten waren, kwamen ze erachter dat er nog andere mensen al een hele tijd in het netwerk zaten. Men wil niet zeggen dat het de Chinezen zijn, maar het zijn waarschijnlijk de Chinezen. En nu is men in Nederland ook gaan kijken, heeft men erachter gekomen dat in politiesystemen waarschijnlijk al sinds 2017... de Russen in de systemen zaten. Waarbij ik bij moet zeggen, dit is niet iets wat ik zomaar eventjes zeg, want even voor de duidelijkheid, ik weet natuurlijk niet of bij Binnenlandse Zaken de Chinezen binnen zitten. Ik ben daar niet bij betrokken. Hier heb ik het niet zelf verzonnen. Dit geeft de Nederlandse regering zelf aan dat het de Russen zijn. Dus dat soort attributie, zoals het dan zo mooi heet, hè, het toekennen van een aanval aan iemand. Ja, het kan dus wel, want hier draaien ze er niet omheen. Geef nog maar eens aan dat het, ja, dat is tegenwoordig de standaard. Hè? Het is niet meer zomaar een beetje van spionage in het echte werk, infiltraties, informanten. Inbreken in mekaars systemen, in dit geval dan de politiesystemen. Dat is hoe het tegenwoordig gaat. Men heeft het dan proberen uit te zoeken, heeft proberen te kijken van welke data was het dan precies, maar helaas is het politienetwerk zo groot en complex dat het eigenlijk onbegonnen werk is om erachter te komen waar zaten ze precies, hoe lang zaten ze er al, welke data hebben ze meegenomen, is dus iets wat men eigenlijk niet kan zeggen. Het is iets om aan te geven waarom men ook zeker die richting op kijkt. Naast denk ik nog allerlei andere indicatoren, maar op dat moment was de politie ook bezig met een onderzoek naar MH17. En dat vliegtuig dat was neergeschoten vanuit Oekraïne, waarvan toch ondertussen algemeen wordt aangenomen dat Russische troepen waren die daar ter plekke waren om de Oekraïnse verzetstrijders te ondersteunen. Die hebben dat gedaan. De politie was toen met dat onderzoek bezig. En ja, dan is het dus al iets aannemelijker dat de reden is waarom men verwacht dat de Russen in die systemen zaten. En dat is kennelijk het nieuwe normaal.
Ja, dat is interessant wat je zegt, dat het nieuwe normaal is. Want als je even de parallel maakt naar exact dezelfde daad, maar dan fysiek in de echte wereld. Dan stel Russen dat infiltreert in een politiekantoor van kazerne in Nederland, daar allemaal documenten pikt, die lopen daar rond. Ik denk dat het nieuws en de rapportering daarover een pak heftiger en zwaarder zou zijn. Russische spionnen in een politiekantoor. Als je dat vergelijkt met nu, ze zitten weer ergens in een of ander netwerk binnen, er wordt wat over gebabbeld en volgende week gaat het weer over iets anders. Terwijl de impact wel hetzelfde is, er wordt heel veel data gestolen, maar ik weet niet, misschien vinden we dat veel moeilijker om dat een bepaald beeld te geven omdat dat digitaal is, maar als men dat fysiek zou doen, denk ik wel dat de reactie veel heftiger zou zijn.
Ik vind het interessant, want eigenlijk als je dat wat breder trekt, dan denk ik dat het voor heel veel dingen zou gelden. Als je nu naar buiten brengt, dit jaar zijn er 20.000 Belgen en Nederlanders geweest waar hun huis is ingebroken, waar de toegangsgegevens tot hun bankgegevens zijn buitgemaakt en waar de dieven vervolgens het huis weer verlaten hebben. Als dat 20, 30, 40.000 keer gebeurt, wat nog veel meer is in werkelijkheid als we het hebben over de digitale variant. Precies. Als dat 20, 30.000 keer gebeurt, dan is het land te klein. Dan gaan politie, inlichtingendiensten staan in rep en roer en de bevolking komt in opstand. Maar het is digitaal en dan is het niet zo'n issue. Dat is eigenlijk een heel interessant punt. Het is digitaal, het is minder zichtbaar.
Het is abstracter, je kunt dan moeilijker een beeld geven.
Ja, en het fysieke effect is wat minder natuurlijk. De klassieke inbraken gaan meestal ook wel gepaard met een zekere vorm van geweld. En dat is hier veel minder het geval. Neemt niet weg dat de impact voor de mensen, als het een inbraak is geweest waar geen geweld bij gepaard is geweest, die zijn er ook genoeg. Mm-hmm. Dat merendeel denk ik zelfs nog. Dat is toch. De perceptie is heel anders, terwijl eigenlijk in essentie, wat is het verschil? Mensen hebben toegang gekregen tot de mailboxen, tot allerlei foto's van mensen, tot uiteraard dus de gegevens die nodig zijn om geld te stelen of mensen erin te luizen. Eigenlijk, het verschil is puur perceptie. Dus dat is een interessante. Waarom zijn we niet met z'n allen veel verontwaardigder over dat soort dingen? Nu, de link met spionage, denk ik, waarom is men niet verontwaardigder? Omdat men heel goed weet, maar nu komt dat tegenwoordig gewoon steeds meer in de pers, dat dit de laatste decennia al gebeurde, zowel digitaal als in het echt. Spionage is niet iets nieuws, is iets wat iedereen van elkaar wist dat we dat deden. En nu haalt het toevallig wat vaker de pers.
Nee, dat is waar. En ja, wat ik ook vooral interessant vind aan dat verhaal, is dat ze hier met volledige 100% zekerheid kunnen zeggen, het zijn de Russen. Want bij zo'n cyberaanval, het is soms bijzonder moeilijk om dat te gaan attribueren aan een bepaalde natiestaat of aan een bepaalde hackersgroep. Ik ben eigenlijk, we gaan het waarschijnlijk nooit weten, dat vind ik altijd jammer, maar ik ben altijd heel benieuwd hoe kunnen ze dat nu zo accuraat attribueren dat ze dat gewoon in de media kunnen smijten, want dat zijn, dat is wel als dat fout is, kan dat wel zware gevolgen hebben.
Dat is misschien interessant om eens een keer iemand in Das Privé Discours te krijgen die daar wat meer inhoudelijke kennis over heeft. Die moeten we even noteren. Ik ga even door. We hebben nog een artikeltje van The Register. McDonald's heeft daar met een rechtszaak te maken. Wat heeft McDonald's uitgehaald?
Ja, McDonald's is in Chicago, Illinois, bezig om 10 restaurants uit te rusten met een AI die uw bestelling aan de drive-thru opneemt. Je zegt welke hamburgers en welke frietjes dat je wilt. Die transcribeert dat naar tekst. De mensen binnen maken dat klaar voor u. Jij neemt dat op. Voilà. Nu, Iemand heeft daar duidelijk een gigantisch probleem mee, want die persoon heeft McDonald's aangeklaagd. Die heeft een rechtszaak gestart daartegen. Omdat volgens hem er biometrische gegevens gebruikt worden zonder zijn toestemming. Nu in Illinois, daar geldt een van de strengste Amerikaanse privacywetgevingen rond biometrische gegevens, toch naar Amerikaanse normen, want ja, dat wil niet altijd evenveel te zeggen. En in essentie mag je daar dus geen biometrische gegevens verwerken zonder expliciete toestemming van de gebruiker. Die persoon gaat dan nu gebruiken die wetgeving om een klacht in te dienen namens alle inwoners van Illinois, wat dat er best wel veel zijn. En die zegt, ja, kijk jongens, ik kan geen toestemming geven, jullie verwerken mijn biometrische gegevens, mijn stem, om die te herkennen en om mijn bestelling op te nemen. Nu, jij haalde het ook al terecht aan in het document waar dat wij onze artikels in schrijven, is dit eigenlijk wel een biometrisch gegeven? Hè? Het feit dat jij praat in een microfoon, dat daar een AI getraind is om te herkennen welke woorden er in de microfoon doorkomen, en dat die AI dat in tekst gaat transcriberen, dat denk ik niet. Dus ik vraag mij oprecht af, en het is iets dat we zeker en vast gaan opvolgen. Ik denk niet dat hier veel van gaat komen. Is het wel zo, dan zullen we het zien.
Nee, inderdaad. Als we eventjes de definitie uit onze privacywetgeving erbij pakken, dan is een biometrisch gegeven, krijg je wanneer je een fysiologisch kenmerk gebruikt om iemand uniek te identificeren. Dus met andere woorden, als jij een foto van iemand pakt, dat is niet per definitie een biometrisch gegeven. Het wordt pas een biometrisch gegeven als je daar een soort modelletje van gaat maken en op die manier probeert om mensen naderhand te herkennen. Hetzelfde met vingerafdrukken. En hier denk ik dus dat inderdaad niet het geval is. Maar goed, dat zullen we dan in de rechtszaak vanzelf wel zien, omdat men niet die stem gaat gebruiken om die persoon te identificeren, maar gewoon dat die stem gaat gebruiken om de bestelling eruit te halen. En ik verwacht dus, maar goed, ik ben heel benieuwd ook om te zien of die definitie in Amerika zoveel breder is. En normaal gezien hebben ze in Amerika veel nauwere definities om meer mogelijk te laten, niet breder. Of dit in die rechtszaak ook kapot gaat komen. Dus ik vond het heel interessant, zeker om die definitie van biometrie, iets wat in onze Europese wetgeving, biometrische gegevens, ook erkend wordt als een bijzonder gevoelig gegeven, waar de privacywet voor heel veel dingen zegt van, oké, je mag van alles verwerken, maar je moet je aan deze voorwaarden houden. Voor de gevoelige gegevens, de bijzondere categorieën, zoals het heet, zegt die wetgeving, je mag die niet verwerken, dat is verboden, tenzij. En dan komen er een aantal uitzonderingen. En biometrie valt onder zo'n bijzonder gegeven. Dus dat is iets wat we hier in Europa ook niet zomaar mag gaan verwerken. Als jij bij een werkgever komt, of jij komt ergens anders en dan wil men iets met jouw vingerafdrukken, of met jouw gezichtscan, of met iriscan. Ja, daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. En in C is dat verboden, tenzij daar hele goede redenen voor zijn. Dus ja, een interessante om eens te kijken wat daarmee gaat gebeuren. Wat hebben we nog? Ja, deze misschien heel kort eventjes, omdat het er eentje is in de categorie, zo zijn er al heel veel. Maar deze is anders, omdat die heel erg groot is. Je weet dat er regelmatig verschijnen er databases met alle gelekte wachtwoorden, usernames. En dat is dan vaak een combinatie van allerlei eerder gelekte databases. Wel, er is er weer zo eentje. Deze noemen ze RockYou 2021. Wat maakt deze bijzonder? Dit is kennelijk zo'n grote combo van alle eerdere datalekken die ooit gepubliceerd zijn, dat er hier in totaal 8,4 miljard records in zitten. Dus 8,4 miljard keer gebruikersnaam en wachtwoord. Wat betekent dat daar meer records in zitten, meer gebruikersnaam, wachtwoord combinatie dan er mensen op aarde zijn. En dat vind ik toch best wat.
Ja, dat is best wat. Is die 8,4 is de na-ondubbeling, dus na het uithalen van alle unieke records, of is dat gewoon alles dat ze hebben kunnen vinden van combinaties?
Wel, om precies te zijn, want degene die het aanbiedt, want uiteraard is het iets wat verkocht wordt op allerlei darknet fora, degene die het aanbiedt, die sprak over 82 miljard. Toen zijn de onderzoekers, ik heb het artikeltje van cybernews.com gehaald, die hebben het gedownload, hebben er een telling op gedaan, en dus ik vermoed dat ze daar geen ondubbeling hebben gedaan. Maar die kwamen dan na hun telling misschien toch wel op 8,4 miljard unieke records. Hè. Dus dat betekent Jesus. Dat het er dus geen, waarschijnlijk na dat die is, ondubbeling zijn het er dus 8,4 miljard in plaats van 82 miljard, zoals die trouwens had.
Ik zit even veel te zien.
Ja, ik twijfel eventjes of het nu effectief ook unieke gaat, toch? In het artikel is niet duidelijk of ze gewoon een telling hebben gedaan of dat ze echt een ondubbeling hebben gedaan. Dus laten we er voor het gemak van uitgaan dat ze gewoon geteld hebben. Het staat er wel in. 8,4 miljard unique entries. Dus het is wel degelijk unieke records. En ja, dat is gigantisch.
dringend tijd dat iedereen dan maar eens multifactor authentication gaat instellen. Hè. Dat neemt niet alle zorgen weg, maar het neemt wel heel veel zorgen weg als dit soort lekken aankomt. Dat is, ja.
En in de tussentijd eventjes basic. Naar Have I Been Pwned surfen om te kijken of je wachtwoord ertussen zit.
Ja, ook.
Wat hebben we dan? En ja, deze is toch wel leuk in die zin. We hebben er al wat aandacht aan besteed de voorbije podcasts. De veten die er een beetje heerst in de Belgische GBA. Waarbij, ja, ik zou willen dat het niet zo was, maar waarbij we moeten concluderen, daar zit een vete tussen de Waalse, de Franstalige stroming en de Vlaamse medewerkers, die een beetje haaks tegenover elkaar staan in insteek in hoe je om moet gaan met de praktische toepassing van de privacywetgeving. Nu goed, dat wisten we al, dat speelt al een tijdje. Heeft tot openbaar klachten geleid, heeft tot een onderzoek bij de Rekenkamer geleid, waar de resultaten nog niet publiek van zijn, maar volgens mij is die al wel uitgevoerd. En goed, dat loopt nu dus het een en ander, wat moeten we daarmee doen? Heel veel daar rond centreert, rond de aanstelling van een aantal personen, zoals de al vaak genoemde Frank Robbe, Bart Preneel, nog een aantal mensen die in het kenniscentrum van de GBA, dus het centrum wat adviezen geeft over wetgeving die erbij komt, die dubbele petjes hebben. Of toch in ieder geval, dat is dan de klacht. Hè. Die zeggen van ja, die doen nog andere activiteiten die eigenlijk een potentieel belangenconflict opleveren met de adviezen die ze moeten geven over die wetgeving. Nu goed, dat speelde al een tijdje en op een gegeven moment is er ook een anonieme klacht gelanceerd richting Europa. Nou, we noemen het anoniem in die zin dat ja, er stond daar geen naam onder. Maar als je kijkt naar hoe het ingestoken is, waar de klacht over gaat, twijfelt niemand eraan dat diezelfde personen zijn die binnen de directie van de GBA dit sowieso al aangezwengeld hebben. Wat is nu het praktische gevolg? Didier Reinders, wat dan dus de Europese commissaris is, een Belg van MR-strekking, de politieke partij MR, die heeft die klacht opgepakt en die heeft besloten daar een onderzoek naar in te stellen. Wat ik wel moet zeggen, en dat vind ik een beetje jammer in de berichtgeving, is dat je overal leest, België wordt op het matje geroepen door Europa, moet zich gaan verantwoorden. Er is een zoals dan heet, infringement procedure opgestart. Voor de goede orde, op dit moment is er een brief vanuit Europa naar België gegaan om te zeggen van, goh, we hebben hier een klacht binnengekregen, kun je daar eens wat toelichting over geven? Dat is het. Dus voorlopig nog niks zwaars aan de hand, maar er is een brief op en neer gestuurd. En ja, goed, men moet dus nu gaan antwoorden waarom, daar komt het in feite op neer, waarom die mensen die betrokken zijn in het kenniscentrum, dat daar geen belangenconflict speelt. Of wat twee andere mensen in het kenniscentrum ondertussen al gedaan hebben, die hebben hun conclusies getrokken, hebben geen zin in de polemiek die daarover ontstaan is en die zijn gewoon vertrokken uit het kenniscentrum. Maar de twee die er nu zitten, Bart Preneel, Frank Robbe, tot nu toe hebben die aangegeven van ja, sorry, allemaal heisa om niks. Wij zijn perfect onafhankelijk en wij gaan niet zomaar opstappen omdat er toevallig twee mensen zijn die een hekel aan ons hebben. Ja, dat is waar we nu een beetje zijn.
Ja, dus ik vind het eigenlijk bijzonder jammer dat zo'n instituut met zo'n interne politieke struggle zit. Hè. En misschien, hè, je zei het daarnet al, dat er een andere insteek is van de Waalse kant en van de Vlaamse kant. Nu, correct me if I'm wrong, maar ik heb op bepaalde plekken gelezen dat de strekking bij de Waalse kant meer neigt naar de wet tot op de letter volgen en het juridische aspect. En de Vlaamse strekking meer neigt naar het pragmatische, het praktische van de wet hanteren en ervoor zorgen dat er oplossingen komen. Is dat ongeveer juist of heb ik dat fout?
Ja, klopt. Maar dat gaat zover als dat men dus aan de kant van de klagers aangeeft. Er is hier een dystopie opkomst. De artikeltjes die we ook al eens besproken hebben. Men zit hier allerlei gegevens van de burgers te verzamelen. Dus echt een hele negatieve aanpak daarin ziet. En ook alleen maar bekijkt wat het negatieve is van die dingen die gedaan zijn. Waar men inderdaad aan de andere kant zegt. En je kunt al een beetje horen waar mijn persoonlijke voorkeur hier ligt. Waar men aan de andere kant zegt van ja, we moeten dingen een beetje pragmatisch aan kunnen pakken. Die databases waar jullie het over hebben, dat zijn helemaal geen gigantische gecentraliseerde databases. We hebben daar maatregelen in genomen. Dat is niet gewoon een verzameling van gegevens waar wij allerlei stoute dingen mee doen. Maar als je in een tijd van corona zit, als je in een tijd van het sociale verzekeringsstelsel zit waarin we wel bepaalde controles moeten doen, hebben wij hier inderdaad bepaalde keuzes gemaakt. Maar, en ja goed, ik ken die mensen, de ene al wel beter dan de andere ook. En die zeggen, wij hebben altijd de juiste keuzes gemaakt en hebben altijd gedacht aan het belang van de staat en het belang van de burger. En privacy by design is iets wat wij al lang toepassen, al ver van voordat het in data protection by design wetgeving stond in de GDPR. Nu goed, iets waar ik, om daar gewoon een heel klein beetje reclame voor te maken, binnenkort hoop met Frank Robbe over in gesprek te gaan, om dat eens wat uit te klaren. Ik ben heel benieuwd naar ja, wat meer de details, want je ziet in artikelen en dergelijke dat daar toch niet voldoende kans is om daar eens in detail op in te gaan. En dat zou ik graag eens allemaal op een rijtje zetten. Dat gaan we binnenkort doen. Dan zullen we ook eens kijken hoe dit ondertussen verder geëvolueerd is. Maar voor de samenvattend, tot nu toe heeft Europa dus gewoon een briefje gestuurd. Goh, België, leg eens even uit hoe dit zit. En als het goed is, gaan ze dat gewoon doen.
Oké, zeker eentje die we gaan opvolgen, hè, want het is wel echt interessant en het is iets dat, ja, het is de privacywaakhond in België dat leeft. Dat moeten we meepakken.
Absoluut. Dan nog eentje die ik kort even erbij wilde pakken. Niet omdat daar nu op dit moment al heel veel over te zeggen is, maar wel omdat die leuk is. Er is, en dat is typisch iets wat je in Nederland veel ziet, dat kennen we hier in België veel minder. Je hebt daar allerlei claimstichtings. Dat is dan een stichting, een organisatie wordt opgericht en daar kun je dan bij aansluiten en die gaan voor jou als burger een claim voeren. Gebeurt al heel vaak, is bij banken gebeurd toen die dingen verkeerd hadden gedaan met aandelen en hypotheken en daar mensen een beetje mee in zak hadden gezet. Is gebeurd toen men de gasboringen in Groningen, dat de burgers daar schade hadden geleden. En dan komt er weer ergens een claimstichting waar je dan bij aan kunt sluiten. Zo ook hier, Nederlandse ouders gaan TikTok aanklagen. Het gaat hier om de klassieker die we op zich wel weten. TikTok verzamelt allerlei gegevens. Veel van de gebruikers van TikTok zijn nu eenmaal kinderen. En men start daar een claim tegenop. Waarom ik hem vooral interessant vond, is vooral eventjes de klassieke vraag. Wie heeft hier voordeel uit? Zoals je mag verwachten, zo'n stichting doet dat niet uit altruïsme en om het recht van de burgers te verdedigen. Maar de mensen die achter die stichtingen zitten, hebben daar ook weer gewoon een verdienmodel bij. Wat is het verdienmodel hier? Men zegt in de informatie op de website, tiktokclaim.org, kun je dat bekijken. Geeft men aan van ja, wij gaan die zaak aanzetten. Je kunt schadevergoeding krijgen. Afhankelijk van de leeftijd van jouw kind varieert het van 2000 tot €500 per kind. En het enige wat je moet doen is voor €17,50 even inschrijven op de claim. Nu, als je dat heel eventjes gaat bekijken, om hoeveel mensen gaat dat dan? Als je even uitgaat van de hoogste claim, waar we dus per saldo naar het laagste aantal deelnemers uitkomen, iedereen krijgt €2000. Als zij zeggen, we gaan 1,4 miljard van TikTok vragen, deel dat door €2000 en dan kom je op een goede 700.000 deelnemers. Geen min bedrag, of aantal. Als je dan even gaat kijken van goed, stel die stichting claim, die gaat dat doorzetten. Dan hebben er dus 700.000 mensen ingetekend. Die hebben allemaal €17,50 betaald. Dat komt op de lieve som van €12,25 miljoen aan inschrijvingsgelden. Even voor de duidelijkheid, ben je een ouder die meedoet aan die case en komt daar helemaal niks uit, dan hou je ook helemaal niks over. Dat inschrijvingsgeld ben je kwijt. Als de stichting meedoet aan die claim en ze winnen, dan houden ze een leuk percentje over aan alle schadevergoedingen. Verliezen ze, dan mogen ze het inschrijvingsgeld houden, wat in dit geval dus €12,25 miljoen is. Ongetwijfeld vinden ze privacy van die kinderen heel belangrijk, maar het valt me toch op dat er hier maar één partij is die niet kan verliezen, en dat is die stichting.
Ja, het is... ik was inderdaad een rekensom ook aan het maken in mijn hoofd van wacht met alle ouders die een of andere puber hebben rondlopen, die ongetwijfeld op TikTok zit, want ze zitten er allemaal op. Dat gaat echt wel gigantisch hard stijgen, dat bedrag. Het is zoals je zegt. Hè. Ik denk dat ze niet de beste bedoeling hebben. Dat het misschien meer een commerciële bedoeling is die hierachter zit. En ook, ja, kom zeg, bijna €20 inschrijven voor een claim waar je misschien niks meer van gaat zien. Beetje bizar.
Ja, inderdaad. Maar goed, het is er wel. En ja, goed, daar zie je het laten we zeggen, toch ook een beetje de industrie die erachter privacy claim zit.
Ja, ja. Eentje. Ze commercialiseren echt het privacy verhaal.
Absoluut, dus. Absoluut. Dan gaan we even door naar onze autoriteiten. You will respect my authority. Daar valt toch iets over te zeggen. We gaan ze even kort de revue laten passeren. We hebben $425 miljoen die in de pipeline zit voor Amazon. De Luxemburgse autoriteit, waarom de Luxemburgse autoriteit, niet bepaald de grootste, uitgebreidste autoriteit in Europa, maar Amazon heeft nu eenmaal zijn hoofdkwartier in Luxemburg, in tegenstelling tot Facebook, Google, Microsoft, die dat in Ierland hebben gedaan. Amazon zit dus in Luxemburg. Die autoriteit is daar een onderzoek gaan doen. Heeft besloten dat daar toch wel het een en ander over te zeggen valt. Zijn dat nu aan het onderzoeken. Daarom dat we er niet al te veel op ingaan. Maar ik vind hem interessant om twee redenen. Eén, dit is een voorbeeldje van de Luxemburgse autoriteit die dit nu heeft aangekaart bij alle andere autoriteiten. En die gaan daar nu samen naar kijken en dan komen ze tot een gezamenlijke aanpak. Dus het is niet één autoriteit die een beetje gaat cowboyen. Dat is altijd afgestemd. Tegelijkertijd, ja, 425 miljoen, dat begint erop te lijken. Amazon is een stevig bedrijf, hebben stevige winst, maar 425 miljoen, dat schrijven ze ook niet even af onder een bom van, ach ja, de cost of doing business, dat hoort er nu eenmaal bij. Dat gaat pijn doen. Dus heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik kijk even naar de volgende. Jij had die aangebracht. De AP heeft een boete uitgeschreven voor 12.000 euro aan een orthodontiepraktijk. Daar moet iets heel heftigs aan de hand zijn.
Ja, ja, iets heel heftigs. Ze hebben in 2021, shame on them, geen HTTPS op hun website. Hè, dus geen geëncrypteerde uitwisseling van requests en responses. Daar is een klacht op gekomen, want natuurlijk, een orthodontiepraktijk, je vult daar uw patiënt, uw gegevens in, dus uw patiëntgegevens, om een afspraak te maken. Vaak ook kinderen, dus dat is best wel extra gevoelige data, volgens de autoriteit, persoonsgegevens. Nu, de boete op zich is redelijk recht toe recht aan. Hè. Ja, oké, je hebt geen TLS-certificaat op je website, geen HTTPS, dus geen geëncrypteerde uitwisseling, hier 12.000 euro boete, oké, leuk. Wat dan mij vooral intrigeerde aan die boete, is dat ik heel veel opmerkingen heb zien passeren, op onder andere tweakers en dergelijke, van mensen die zeiden, ja, maar is dit niet de verantwoordelijkheid van de IT-leverancier die de website onderhoudt voor die orthodontiepraktijk? Nee, want in de GDPR staat heel duidelijk, ja, ik zie u nee knikken, Bart, we zullen erover discussiëren, hè. Als ik de GDPR erbij pak, daar staat duidelijk, als verwerkingsverantwoordelijke ben je verplicht om met verwerkers om te gaan die voldoende technische en organisatorische maatregelen kunnen voorzien. Dus als ja, je dan als portal in die praktijk daarvoor kiest, ah, oké, okay, go, shoot.
Daar is een precedent voor, waar men zegt van, ja, kijk, als IT-leverancier heb je wel een soort zorgplicht. In de GDPR is namelijk ook een stukje opgenomen waar staat van, kijk, als verwerker, op het moment dat jij instructies krijgt van de verantwoordelijke die indruisen tegen de GDPR, heb je de plicht om daar iets van te zeggen. En daar heeft men die zorgplicht een beetje aan gekoppeld. Er is namelijk een tijdje geleden al eens een rechtszaak geweest waar een IT-partij, waar ook in dit geval was geloof ik een accountancypraktijk, die kregen ook een boete wegens slechte beveiliging. En die zijn ze gaan verhalen op een IT-leverancier. Want zeiden ze van, ja, IT-leverancier, dit had je ons wel mogen vertellen. Kijk, wij weten dat niet, maar jij bent de expert en je hebt ons dat nooit gezegd. Die IT-partij heeft zich daar geprobeerd tegen te verdedigen, maar zijn uiteindelijk in het ongelijk gesteld. Ik moet trouwens goed meegeven, als ik me niet vergis, ging dit over het herstellen van ransomware aanval. Die hebben 15.000 euro losgeld betaald en zijn dat gaan verhalen op de IT-partij. En die IT-partij zei van, ja, maar wij kunnen, als jullie dat niet willen, wij kunnen jullie toch niet verplichten om dingen af te nemen. En de rechter heeft in die case gezegd van, ja, maar je hebt het ook nooit aangedragen. En je had minstens eens een paar keer moeten zeggen van, goh, jongens, let op, dit moet je toch echt wel doen. Ja, nee, dat willen we niet. Ja, oké, okay, maar joh, dit is toch echt het minimum aan beveiliging. Ja, nee, willen we niet. Oké. Dat was niet gebeurd. Die IT-partij had ooit eens een keer een mailtje gestuurd, een soort standaard reclame mailtje van, goh, dit zijn de dingen die we voor je kunnen doen, zoals een firewall, dat soort dingen. Daar was nooit op ingegaan. En dat is wat die leverancier dan zei. Dat was wat wij gedaan hebben. En daarvan zei de rechter dus, dat is niet genoeg. Dus hier kennen we de details niet. Maar het kan dus zijn, en laten we wel zijn, een website maken voor een partij en de dag van vandaag daar geen HTTPS op
zetten. Dat is heel basic, hè? Ja.
Dat is heel basic. Dus die reflex van die orthodontiepraktijk van, ja, dit hadden jullie ons toch moeten vertellen. Kansloos is hij zeker niet. Kansloos is hij zeker niet.
Dat is interessant. Dat is I stand corrected in that case. Want het is inderdaad, ze nemen de boete niet aan en ze gaan er tegen in beroep. Dus we zullen zien wat eruit komt. Misschien nog een tweede president hiervoor.
Kijk, dat is wel interessant. Je kunt er drie kanten kan het opgaan. Of ze krijgen gewoon geen gelijk, die orthodontiepraktijk, en moeten gewoon betalen. Twee, ze moeten de boete betalen, maar kunnen die vervolgens gaan verhalen op hun verwerker, want daar hebben ze als goed is een goede overeenkomst mee waar dat in staat. Of, en dat is iets wat de GDPR mogelijk heeft gemaakt, die verwerker kan rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. En ja, dat is een interessante, we zullen zien. Ik pak nog even één dingetje van de autoriteiten erbij. Waarom? Niet vanwege de hoogte van het bedrag, want dat is zeer zeker niet het interessante hieraan, maar in Nederland hebben we nu al een paar keer gezien dat je een schadevergoeding kunt krijgen enkel en alleen voor het feit dat er een lek is met jouw gegevens. Groot verschil met vroeger, waar je moest aantonen dat je materiële schade had. Wij zijn slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Dat is één op één te linken aan dat datalek. En daarom willen wij hier een schadevergoeding voor krijgen. Hier dus niet. Dit ging over een zoon en moeder die een zaak hadden aangespannen tegen een gemeente. Die een jeugddossier bij had gehouden. Langer dan eigenlijk nodig was. En waar vervolgens ze dus een zaak rond hebben aangespannen. En waar de rechter heeft gezegd van kijk, je hebt recht op een schadevergoeding. Dat is een keiharde 125 euro voor zo'n lief, 125 euro voor de moeder. Neemt niet weg. En dat zie je dus vaker. Dat is nu al de derde, vierde keer dat dit gebeurd is in Nederland. Een schadevergoeding louter en alleen voor het feit dat er een datalek was. Of een inbreuk ten aanzien van de GDPR. Dus dat vond ik hier een interessante. Denk ook even na. Dit is nu toevallig twee mensen. Pak een datalek waar er 100.000 mensen bij betrokken zijn. En er komt dan zo'n schadevergoeding uit. Ja, dan hebben we het over een goede 12 miljoen euro waar je op mag rekenen. En dan wordt het ineens een stuk interessanter.
Ja, dat geeft ook meteen een interessant incentive van burgers om zelf een beetje de privacy wakend te gaan uithangen en te gaan zeggen van ja, jongens, hallo, ik ben betrokken bij een datalek. Wat is hier de bedoeling van?
Ja,
in die zin... Ja,
wat je dan gaat krijgen is dat iemand een claimstichting opricht. Daar kun je dan bij aanmelden voor €17,50 inschrijvingsgeld. En dan is de cirkel weer rond.
Oh, verschrikkelijk. Maar ja, inderdaad, dat is wat je krijgt, hoe jammer het ook is.
Ja, goed, dan gaan wij nog eventjes, tenslotte, last but not least, de privacy tools van deze week. Ik ben benieuwd, want ik heb niet van tevoren bekeken. Wat heb jij meegenomen vandaag, Tim?
Ik heb wel een leuke meegenomen. Ik heb Terms of Service Didn't Read. Dat is een browser add-on. Terms of Service, we kennen het allemaal. Dat zijn de wettelijke afspraken die gemaakt worden tussen een dienstverlener en een persoon die gebruik maakt van een dienst. Je maakt gebruik van whatever, van een software of van hardware. Het eerste dat je moet doen als je dat gebruikt is, je moet zeggen, ja, ik hoort met je Terms of Service. Niemand heeft zin om 40 pagina's aan juridische tekst door te gaan bladeren, dus we klikken gewoon allemaal op ja. Die add-on die wil daar iets aan doen, die voegt eigenlijk een kleine pictogram toe aan de rechterkant van uw adresbalk. En als je dan Terms of Service in je gezicht krijgt, dan kan je op dat icoontje klikken en dan krijg je eigenlijk een handige samenvatting met een aantal highlights van de voorwaarden die je gaat accepteren, of al dan niet gaat accepteren, geleverd door die add-on. Dus dat is eigenlijk een hele coole manier om eens te begrijpen, wat staat daar nu allemaal in? Want sommige dingen zijn echt hallucinant die erin staan. Ik nodig iedereen uit om die eens te installeren en eens naar Facebook te gaan en te doen alsof je een nieuw account maakt, zodat je Terms of Service kan installeren, kan goedkeuren. Dat is fantastisch wat voor onzin dat er allemaal in staat.
Oké. Misschien de voor de hand liggende vraag, maar werkt hij ook in het Nederlands?
Hij is enkel beschikbaar in het Engels, helaas.
Ach ja, de meeste van die websites en apps zijn toch allemaal in het Engels.
Precies, ja.
Ja. Oké, interessant. Ik heb geen heel erg originele mee, maar je weet dat we al een tijdje geleden zeiden van ja, op onze tooltippagina, al onze privacy tools, daar willen we ook niet iedere mogelijke tool gaan zetten. We willen er toch maximaal per variant twee hebben. Eentje die jij gebruikt, eentje die ik gebruik, om het nog in ieder geval een beetje overzichtelijk te houden. En ik kwam erachter dat wij op zich voor een secure mail provider er maar eentje hebben staan. En ik ben er recent tegen eentje aangelopen. Waarom vind ik die extra interessant? Wel, hij is van Belgische makelij en dat is altijd leuk. Een beetje chauvinisme mogen daar wel instoppen. En wat ik al eerder heb gezegd, als we dit soort dingen van eigen bodem hebben, en dan mag het van mij apart Nederlands, Frans, Belgisch zijn, maar Europees in ieder geval, dan vind ik het belangrijk om daar wat aandacht aan te spenderen in plaats van die Amerikaanse partijen. En in dit geval hebben we het dus over mailfans. Een beetje de ProtonMail variant, veilige e-mail, Europees. Bevat ook, en daarom liep ik er tegenaan, iemand op Twitter vroeg ons wat voor tool kan ik gebruiken om van Google Calendar af te komen. Veiliger, maar wel met dezelfde functionaliteiten. Wel, niet al die mailproviders die hebben ook een calendar functionaliteit erbij. Mailfans heeft dat wel. En is in die zin dus een goed alternatief voor de klassieke Google. We hebben ook een gratis aanbod, maar hebben ook een kleine betaalde variant waar je dus al de klassieke diensten mee kunt nemen. En ja, dat vond ik dus leuk om nog even mee te nemen, omdat we er dan zo twee hebben. Dan heb je ook daar nog een beetje keuze, maar dat we ook niet moeten gaan overdrijven. En
cool dat het ook van Belgische makelij is vooral. Hè? Ik kende hem zelf niet. Ik ga hem eens checken na de opnames.
Ja,
heel leuk.
Ja, absoluut. Oké, Tim, dan zit het er voor deze week weer op. We hadden heel veel. Het was volgens mij een ontzettend leuke show. En dan moeten we niet naar de tijd kijken. Jij ook weer heel erg bedankt voor je tijd.
Altijd met veel plezier.
En onze luisteraars uiteraard ook bedankt. En dan horen wij jullie volgende week.
Alright, tot volgende week. Bye bye.